Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten, ook luisteraars via de kerkradio of het internet, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoop voor te gaan dominee H.K. Sok uit Opperdoes. De schriftlezing deze morgen is uit Lucas 3, vers 1 tot 18. Dus Lucas 3, vers 1 tot 18. Mededelingen namens de kerkraad. Woensdag 4 mei is overleden in de leeftijd van 83 jaar broeder Gerrit van de Meent. Gewoond hebbend aan de Patrimoniumlaan 91. De dienst van woord en gebed wordt gehouden op maandag 9 mei om 2 uur 's middags in de aula van de Munnikenhof, en waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt. Woensdag 4 mei is overleden in de leeftijd van 88 jaar broeder Teunis de Kleuver. Gewoond hebben Zuiderkruis 18. Gelegenheid tot condoleren op maandag 9 mei is er van 7:30 s'avonds tot 8:30 in de Pnieuwkerk. En de rouwdienst wordt in de Pnieuwkerk gehouden op dinsdag 10 mei om 10:30. En hierna is de begrafenis op de Munnikenhof. Vanwege deze condoleances s'avonds in de kerk is er geen gelegenheid tot kopen van collectemunten in de kerk. Arend en Nieke Huttinga-Mostert, parallelweg 85, willen God zegen vragen over een huwelijk op vrijdag 13 mei om 14:30 in de Oude Kerk te Oosterbeek. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van onze kerkraad. Dominee Klomp hoopt in deze dienst voor te gaan. Tijdens de vergadering van de kerkraad met de belijdeniscategezanten op maandag 25 april hebben de volgende jonge broeders en zusters belijdenis van hun geloof afgelegd. Gijs Bertus Adrianus van Apeldoorn, Hanna Visser, Dirk-Jan Boonstoppel, Karin van der Brink, Jesse Daniel Koehoorn, Gerrit van Dijk, Adriana Mieke Mook, Susanna Mathea Ijsma, Arend Huttinga, Niesje Henrike Huttinga-Mostert, Treintje Elisabeth Klumpenaar, Teunis Albertus van Kruisten, Teerse Ebbers, Aaltje van Kruisten, Johannes Frederik Oostenbrink, Willem Berend Post, Gerrit Egbert van Roekel, Gerdine Aartje Uitenboogaard, Christina Johanna Vader en Johanna Angelique Veenstra, Wiebe Marines van Wijngaarden, Elisabeth Wilhelmina van Wijngaarden van Krimpen. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op Eerste Pinksterdag, 15 mei, tijdens de middagdienst. Rijk Martin van den Berg hoopt samen met zijn vriendin geloofsbelijdenis af te leggen op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, in de Christengereformeerde Kerk te Bennekom. Wij bevelen de belijdeniscategezanten hartelijk in uw voorbeden aan. En voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De ouderen die zich opgegeven hebben voor het ouderenreisje aanstaande woensdag 11 mei... worden verzocht om graag uiterlijk 9:15 hier in de kerk aanwezig te zijn. Er zijn 3 collecten in deze eredienst, 2 tijdens de dienst. De eerste is voor de kerkelijke kas en de tweede voor de Theologische Universiteit. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Na afloop van deze eredienst zingen we Wat de toekomst brengen mogen. Dat is vorig jaar besloten, samen ook met de kerken hier in Veenendaal. We zingen dat ter nagedachtenis van de Veenendalers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. En ook in het bijzonder degenen die gefusilleerd zijn op de berg bij de Cuneraweg. En we zingen nu Psalm 24, vers 4. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen de dienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 119, het eerste en derde vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten en ook vers 3, of schonk ge me de hulp van uw geest. Samen luisteren naar wat de Heere tegen ons zegt in zijn heilige wet. Daarna zingen we Psalm 1, daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ik ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. Niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus gevraagd werd, wat is het hoogste gebod? Toen antwoordde hij, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grootste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We lezen uit de Bijbel Lucas 3, vers 1 tot 18. En daar lezen we in het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht, gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En ze zeiden tegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dosvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Gemeente, we willen bidden om de zegen van de Heer over deze dienst. We willen dankzegging doen voor de geboorte van Rosa Alexandra Henrique, dochter van familie Alangelaar. Wij willen dankzegging doen voor het fijne geslaagde hemelvaartskamp van de jongeren. En we doen ook voorbeelden met het oog op de twee begrafenissen en het aanstaande huwelijk. En we willen de Heer ook danken en bidden voor de belijdeniscategezanten. Laten we samen bidden. Heere onze God en Vader in de hemel, wij komen samen tot u. We danken u dat wij hier in de kerk mogen zijn. Wij danken u, Heere, voor alle zegeningen die u ons schenkt. We danken u voor het mooie weer. Dat de zon schijnt. Heere, dat maakt ons blij. Althans, normaal gesproken. We beseffen ook dat er mensen kunnen zijn die daar helemaal niet zo blij van worden. Die zoveel in hun leven meedragen dat ze dat niet meer zien. Dat het aan hen voorbij gaat. Als dat zo is, als er zulke mensen zijn in de kerk, wilt u hen dan in het bijzonder ook gedenken. En ook onder de verkondiging van het woord een zegen geven. En dat er vanuit dat woord dan ook weer de blijdschap mag zijn, mag komen. Het vertrouwen op u. Heere, geef dat aan ons allen als we hier zo samen zijn in de kerk op deze zondag. Wilt u helpen bij het luisteren? Dan wilt u ook helpen bij het spreken. Heer, u roept ons tot spreken en tot luisteren. En dan mogen we toch ook vertrouwen dat u ons daarbij helpt en bijstaat. Heer, u wil met een ieder van ons zijn. U kent ons en u weet wat wij nodig hebben. Wij vragen u of u onze zonden wilt vergeven. Heer, alles wat wij gedaan hebben wat niet goed was. Wat we gedacht hebben wat niet goed was. Wat we zagen en wat niet goed was. Heer, en zoveel meer kan er in ons leven zijn. Aan ontevredenheid soms en aan boosheid. U weet dat allemaal, maar Heer, als wij zo vanmorgen voor uw heilig aangezicht staan, wilt u dan met ons zijn en ons van al die dingen ook losmaken. En dat wij één ding heel goed kunnen vanmorgen en dat is luisteren naar het woord. Het gaat over de prediking van Johannes de Doper. Heer, die in zijn tijd weliswaar misschien op een bepaalde manier verkeerd tegen de dingen aankeek. Niet volledig, maar die wel een heel belangrijke boodschap bracht. Zegen ons als we daar op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren bij stil willen staan. De boodschap van het feit dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Heren, wij komen vanmorgen tot u om u te danken voor het feit dat er bij de familie Langelaar een dochter geboren mocht worden, Rosalien. We willen bidden, wilt u hen zegenen en hen nabij zijn. Heren, wat is het heerlijk als wij kinderen ontvangen van u. Wat is het groot als dat kind geboren is, dat we dan mogen constateren dat zo'n kind gezond is. Dat is niet vanzelfsprekend. Heere, geef het wonder daarvan te zien en ervoor te danken. We komen tot u, Heer, om u te danken voor de fijne geslaagde hemelvaartsdagen van de jongeren, het hemelvaartskamp. Wat is het goed als onze jongeren met elkaar optrekken. En dat ze elkaar ook, Heren, mogen bepalen bij het evangelie van u. Wilt u werken onder onze jongeren en in hun harten. Dat ze u mogen dienen. Heren, we willen voorbeden doen voor de twee begrafenissen die aanstaande zijn. Heren, wilt u zijn met de familie van de Meent. En ook met de familie De Kleuver. Wil hen ondersteunen en sterken, Heer, als ze morgen die gang naar het graf maken. En dat ze ook over het graf heen mogen zien. Heer, wij hebben te maken met een levende heiland. En allen die in hem geloven, die zullen met hem leven en opstaan. En daar danken we u voor. Heren, wilt u zijn met hen die in het huwelijk hopen te treden, Arend en Nienke Huttinga-Mostert. Wilt u hen een fijne dienst geven in de kerk. Het huwelijk is reeds gesloten in het gemeentehuis, begrepen we. Maar ze willen nog samenkomen in de kerk om een zegen van u te vragen. Heren, omdat aan uw zegen alles is gelegen. We zijn afhankelijk van u. Ook al hebben we elkaar nog zo lief en gaan we een huwelijk in. Wat zouden we zijn zonder u? De derde en de eerste van de drie in die relatie. En daar bidden we ook om dat het zo mag zijn. Heren, wij danken u ook voor het feit dat er zoveel belijdeniscategezanten zijn. Als we goed geteld hebben, 21. Wat een voorrecht is dat, dat in de gemeente zo mag plaatsvinden. Wat ook een teken van uw trouw. In deze tijd waarin er gesproken wordt. Waarin er gediscussieerd wordt over zoveel dingen, Heren. Ook als het gaat over geloof en kerk. Heren, is het hartverwarmend om te horen dat jonge mensen willen uitspreken dat ze niet zonder Christus kunnen. En dan bidden we u, wilt u met hen zijn. En ook een goede en een gezegende dienst geven, dat de blijdschap van de geest er ook mag zijn. En wilt u hun geloof ook bevestigen. Heren, daar bidden we zo met en voor elkaar om. Wilt u in alles ons gedenken, gedenk ons hier, maar ook de broeders en zusters thuis die met ons verbonden zijn. Wilt u ook hen zegenen. We willen bidden, Heren, voor heel uw kerk, waar die ook samenkomt in deze wereld. En in het bijzonder bidden we voor de broeders en zusters die vervolgd worden vanwege het geloof. Heren, we hebben er vaak geen begrip van wat dat allemaal betekent. Maar wilt u hen ondersteunen en sterken. Heren, hoor en verhoor ons zo. Uit genade om Christus wil. Amen. We willen samen zingen als een inleiding op de verkondiging Psalm 25, het tweede en zesde vers. Gemeente, de tekst voor vanmorgen is Lucas 3, vers 16 en 17. Waar we lezen dat Johannes zegt: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dosvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. We willen straks zingen na de verkondiging van Psalm 1, daarvan het tweede en derde vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant, bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Gemeente, vanmorgen een tekst met daarin een gedeelte uit een preek van Johannes de Doper. Heel bijzonder eigenlijk. Johannes de Doper, jongens en meisjes, was iemand die nog niet alles wist van de Heer Jezus. Maar toch is wat hij zegt over de Heer Jezus is wel helemaal waar en ook heel leerzaam. Zeker ook voor ons mensen die leven na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Dat heilsfeit waarbij hij gezegd heeft toen hij opvoer, of voordat hij opvoer tegen zijn discipelen, of de engel zei het, van jullie zullen hem precies net zo zien terugkomen zoals hij ook weggegaan is. Gemeente, Johannes de Doper is eigenlijk een complex figuur in de Bijbel. Aan de ene kant verschilt hij van de oud-testamentische profeten. En dat omdat hij de eerste is die het evangelie van het koninkrijk mag en kan verkondigen. Zo lezen we dat ook in Lucas 16, vers 16. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Maar vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Dus een bijzonder iemand. Hij verschilde van de oud-testamentische profeten. Vandaar ook dat van hem gezegd wordt in Lucas 7 dat er geen groter profeet is dan Johannes de Doper. Maar aan de andere kant verschilt Johannes ook weer niet van de oud-testamentische profeten en van de oud-testamentische gelovigen. Om Johannes de Doper en ook zijn prediking goed te begrijpen, moet je bedenken dat hij die een nieuw-testamentische profeet was, of althans in één been in het Nieuwe Testament stond, om zo te zeggen, grotendeels eigenlijk ook nog een oud-testamentische gelovige is. En zijn denken en zijn prediking, die worden door dat laatste dan ook nog flink bepaald. En dat merk je ook heel duidelijk in het Bijbelgedeelte dat wij zojuist gelezen hebben. Vandaar ook dat van hem, naast dat er van hem gezegd is dat hij de grootste profeet is, dat er ook van hem gezegd wordt dat de minste in het koninkrijk van God groter is dan hij. Gemeente, het centrale thema is vanmorgen voorbereid zijn op de wederkomst van Christus. En daarbij hebben we drie zaken die vanuit de tekst, de versen 16 en 17, op ons afkomen. Drie dingen. Christus komt, Christus doopt en Christus wandt, of wat hedendaagse zuivert. Dus we letten op de wederkomst van Christus en dan letten we erop dat Christus komt, dat hij doopt en dat hij zuivert. Dus eerst Christus komt. Gemeente, vers 16 lezen we dat Johannes zegt: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik. Kortom, Johannes zegt van Jezus: hij komt. Nu is het zo dat wij denken dat Johannes daar helemaal gelijk aan heeft. En dat is natuurlijk ook zo. Christus is zelfs al gekomen op het moment dat Johannes deze woorden spreekt. Hij komt. Op een bepaalde manier, op een andere manier komt hij ook. Want op het moment dat Johannes dit zegt, staat Jezus op het punt om aan zijn eigenlijke werk op aarde te beginnen. Jezus is dan al 30 jaar. En in de volgende pericoop, in het volgende gedeelte, vers 21 en 22, wordt er eens geschreven dat Jezus door Johannes gedoopt wordt. Dat is het begin van zijn werk. zijn eigenlijke werk wat hij komt doen op aarde. Maar gemeente, als we Johannes horen zeggen dat Christus komt, dan is het nodig om te bedenken dat Johannes dat zegt als een oud-testamentische gelovige. Dat hij dat zegt met een oud-testamentische geloofsverwachting. Die oud-testamentische gelovigen die verwachten namelijk maar één komst van de Messias, van Christus. De gelovigen uit het Oude Testament, jongens en meisjes in de kerk, die wisten helemaal niets af van het kerstfeest, van Goede Vrijdag, van Pasen, van Hemelvaart en van die tweede komst, van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nee, volgens hen was er maar sprake van één komst van de Messias. En als hij dan komen zou, dan zou hij het koninkrijk van God, het koninkrijk voor Israël oprichten, het vrederijk, en dan zou het oordeel voltrokken worden over de heidenen, over de ongelovigen. En zo begrijp je meteen ook dat Johannes, die een oordeelsprediker genoemd wordt, was, dat hij verkondigde, de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Dus de Messias komt eraan en hij staat klaar om met de bijl te gaan hakken, om het oordeel te voltrekken. Johannes die preekte de doop van de bekering tot de vergeving van de zonden, zoals dat staat in vers 3. En dan moet u niet denken dat Johannes dat verkeerd bedoelde. Dat hij, zoals we het wel eens zeggen, dat hij een hel- en een verdoemenisprediker was. Een predikant die veel over zonde en oordeel heeft en het nauwelijks over verlossing, dat Johannes daarmee te vergelijken zou zijn. Nee, juist niet. Overigens denk ik dat je nog niet zo gauw een hel- en een verdoemenisprediker kunt zijn. Johannes was het ook niet. Hij was juist bewogen met de mensen. Hij vreesde dat mensen zonder bekering voor God zouden komen te staan. En daarom riep hij ze op tot bekering. Maar gemeente, wij weten ondertussen zoveel meer dan Johannes en die andere oud-testamentische gelovigen. En de heilsgeschiedenis die is verder gegaan. Die is voortgeschreden. Zeker Christus zou komen en hij zou met zijn werk beginnen en Johannes was er getuige van. Maar hij was in eerste instantie, Christus was in eerste instantie nog niet gekomen om het oordeel te voltrekken. Dat oordeel daarvan zal in principe later pas sprake zijn bij zijn tweede komst die we kennen, die wij benoemen als de wederkomst. Vandaar ook dat de verschil in de prediking van Johannes en Jezus is. Hè. Je kunt hier denken aan Lucas 7 en Matthäus 11 waar dat beschreven wordt. En waar die prediking van Johannes vergeleken wordt met kinderen die op de markt klaagliederen zingen. En de prediking van Jezus met kinderen die op de fluit spelen. Hè, Johannes is een man wiens prediking vergeleken wordt met een begrafenisondernemer. En Jezus met een ceremoniemeester voor een blij feest, voor een bruiloft. En Johannes gaat dus uit van een eenmalige komst van Christus. En zo kun je begrijpen dat hij later, als hij Jezus van alles ziet doen, zieken genezen, mensen troosten, zelfs doden opwekken, maar geen oordeel voltrekken, dat hij begint te twijfelen en dat hij zegt: bent u het nou die komen zou, of verwachten wij een ander? Lucas 7, vers 19, daar hopen we vanmiddag bij stil te staan. Bij die twijfel van Johannes. Gemeente, ondertussen leven wij zoveel jaren na Jezus' eerste komst. We leven in de tijd die voorafgaat aan Jezus' tweede komst. De tijd na hemelvaart. En die je toch eigenlijk kunt typeren of als de eindtijd na Pinksteren, maar eigenlijk ook al na hemelvaart, dat is de eindtijd. Er staat nu nog één ding te gebeuren, nog één heilsfeit, en dat is de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dus eigenlijk Eigenlijk leven wij in die tijd waarin Johannes zich al dacht te bevinden. En we vragen ons af, zeker ook gezien alles wat er in de wereld, er ook in onze eigen wereld, aan de hand is. Hè. Denk aan die aanslagen, ook in ons eigen werelddeel, in Europa en België en zoveel andere dingen die zich op dit moment afspelen in het Midden-Oosten en verderop in de wereld. Al die dingen die gaande zijn, dan vragen we ons af, hoe lang zal het nog duren voordat Christus terugkomt? En de wereld lijkt zich op te maken voor het einde. Wel, in dat licht gezien wordt juist die prediking van Johannes heel actueel. En kunnen en willen wij ons daar vanmorgen ook bij aansluiten. Ook wij verwachten nu nog één komst van de Heer Jezus Christus. Hij komt, zeggen ook wij. En ook wij zeggen, en we moeten het ook zeggen, de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Hij komt eraan. En daarom is het de hoogste tijd om tot bekering te komen en tot bezinning te komen. Tot bekering, als dat althans nog niet het geval is. En net als Johannes roepen wij daartoe op. Bent u, ben jij er klaar voor om Christus te ontmoeten? Ben je klaar voor die komst? Die komst waarbij hij zal oordelen. Mede wij hebben ons te bekeren voordat Christus komt. Bekeren, broeders en zusters, in de Bijbel, in het Grieks staat daarvoor een woord dat letterlijk eigenlijk betekent verandering van denken. Willen we Christus kunnen ontmoeten, althans met een gerust hart, dan moeten we op andere gedachten zijn gekomen in dit leven. Gemeente, dat is niet automatisch het geval. Van huis uit hebben we een verkeerde denkwijze en dat over alles. Over God, over zijn woord, over onszelf, over de hele wereld. We zijn gericht op onszelf, op dit leven, op het maken van naam en van carrière. We zijn van huis uit precies als die zeven mannen, heb ik gedacht, die in het begin van Lucas 3 genoemd worden. Hè? Die keizer Tiberias, die Pontius Pilatus, die Herodes, de viervorst, die Philippus, Trachonitis en Lysanias. Hè? De machtigen van die tijd. Als je ze tegenkwam, dan keek je er tegenop. En allen waren bezig met hun eer, met hun naam en met hun carrière. En ze dachten dat ze het leven konden maken. En dat ze autonoom waren. En alles in eigen hand hadden. En broeders en zusters, het mooie is dat Johannes de Doper, als hij oproept tot bekering, dat hij dan geen blad voor de mond neemt. En ook geen onderscheid maakt. Wie hij ook voor zich heeft, hij zegt de volle waarheid. Zelfs tegen Herodes de Viervorst durfde hij wel te zeggen dat hij zich bekeren moest toen die in overspel leefde. Met de vrouw van zijn broer notabene. Toen stond Johannes voor hem en nam geen blad voor de mond. En die zei tegen die Viervorst die hem wel kon maken en breken. Hij zei, u moet u bekeren. En Johannes roept de menigte, vers 7, op om zich te bekeren. Adderige broed, zegt hij tegen hen. Een andere vertaling luidt, slangentuig. Het volk was het nageslacht van de slang geworden. De slang uit Genesis 3 wel te verstaan. Johannes zegt tegen hen, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Dat wil zeggen, wie heeft jullie wijs gemaakt dat jullie simpel door een doopritueel de toorn van God kunt ontlopen? Jullie zijn niet slechts behouden op grond van jullie afkomst, omdat je nou eenmaal kinderen van Abraham bent. Kom tot bekering en breng vruchten voort die in overeenstemming zijn met die bekering. En vervolgens gaan mensen aan Johannes vragen. Die komen onder de indruk en die zeggen, wat moeten wij dan doen? Wat zijn dan de vruchten die in overeenstemming met de bekering zijn? Wel, en dan wordt Johannes heel praktisch. Daar heb je wat aan. Dat is geen theoretisch verhaal en geen fijne formulering, om zo te zeggen. Het is goed op naam gezet, in woorden uitgedrukt. Het wordt heel praktisch. Dan zegt hij, wie twee stel onderkleren heeft, die moet delen met hem die hij heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Bekering, gemeente, dat is oog hebben voor de nood in deze wereld. Dat is delen van de overvloed die u, jij en ik hebben. Er komen ook tollenaars tot Jezus, tot Johannes, mensen die berucht zijn om een oneerlijkheid. En ook zij vragen, wat moeten wij dan doen? Wel opnieuw weer dat heel praktische, dat precies aansluit bij hun leven. Wees eerlijk. Word nou eens eerlijk. En eis niet meer dan u voorgeschreven is. En er komen ook soldaten bij Johannes. En wat moeten wij dan doen? En Johannes waarschuwt hen voor de bij het soldatenvak horende zonden en zegt tegen hem, val niemand lastig. Pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. Ga niet als een macho door het leven met je mooie pakkie aan dat indruk maakt en waardoor je mensen kunt bewerken. Bekering, gemeente, dat is geen opgeklopt verhaal. Niet iets waardoor je hoog boven anderen gaat uitsteken, tot de geestelijke elite gaat behoren. Nee, bekering, dat is heel praktisch. Ze komt uit in het leven van iedere dag. Ze pakt u, jou en mij aan bij dat probleem waar u mee worstelt. Wat moeten wij doen? Hou eens op te kijken naar die porno-sites. Bekering, dat is heel praktisch. En gemeente, zo maakt de prediker van Johannes, waarin hij zegt dat de Messias komt en zal oordelen, maakt indruk. Zoveel indruk maakt Johannes, dat mensen stil worden en zich gaan afvragen of hij mogelijk niet de Messias is. En die bekering kan geven. En het is dan heel mooi om te zien dat Johannes hier hetzelfde doet als wat hij al eerder deed. Dan wijst Johannes van zichzelf af. En dan wijst hij naar hem die sterker is dan hij, naar hem van wie de profeet Jesaja reeds heeft gezegd dat hij de sterke God is. Zo sterk dat u, jij en ik wel tot bekering kunnen komen. Ja, wijst Johannes op hem, op de Heer Jezus. Om klaar te zijn voor de ontmoeting met God op de dag van zijn komst, kunnen we niet blijven steken bij de voorbereider van de Messias, bij de verkondiger van de Messias. Ook vandaag geldt dat, gemeente. We kunnen niet blijven staan bij de predikers van de boodschap. Soms denk ik dat mensen veel te centraal staan. Maar we moeten bij de Messias zijn. En wee de prediker die niet van zichzelf afwijst en heen wijst naar de Heer Jezus. Bij hem die niet met water doopt, maar met de Heilige Geest en met vuur. En dat is het tweede van de verkondiging van morgen. Christus doopt. Johannes vergelijkt in vers 16 zijn macht, zijn werk met die van hem die komt, de Messias. Hij wijst daarbij elke identificatie van zichzelf met de komende Messias resoluut van de hand. En hij zegt, ik doop u wel met water, maar hij... En dan hoor je de tegenstelling. Heel scherp zegt Johannes dat. De tegenstelling tussen hem en de komende Messias. Johannes wijst het volk door zijn doop met water slechts de weg tot de vergeving van de zonden. Die doop van Johannes die beeldt slechts uit wat er daadwerkelijk moet gebeuren. Namelijk dat je je bekeert. De komende zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij alleen kan en wil daadwerkelijk dat geven wat nodig is. Namelijk bekering. En Johannes is niet in staat om ook maar op de meest geringe wijze deel te nemen aan dat eigenlijke werk van de verlossing, aan het werk van Christus. En Johannes gebruikt om dit onderstrepen het voorbeeld van een slaaf die de riemen van de sandalen van zijn meester losmaakt bij het binnenkomen van diens huis. Dit werd alleen door een heidense slaaf gedaan, omdat een Joodse slaaf het niet eens hoefde te doen. Wel, Johannes acht zichzelf in verhouding tot Christus minder dan een heidense slaaf tegenover zijn Joodse heer. En hij zegt, ik ben het niet waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Een oprecht nederige houding, gemeente, van de voorloper van Christus. Een gemeente dat dopen met de Heilige Geest en met vuur, wat houdt het dan precies in? Wel, dat betekent dat Christus mensen die zich tot hem wenden, die tot hem vluchten, mensen die zijn gaan vragen, wat moet ik dan doen? Omdat de oproep tot bekering hen aangesproken heeft, dat hij ze ook daadwerkelijk bekeert. En dat wordt dan uitgedrukt met dopen met de Heilige Geest en met vuur. Met het dopen met de Heilige Geest, dat wil niet zeggen dat Christus daadwerkelijk gedoopt heeft. Uit Johannes 4 vers 2 weten we dat Jezus zelf nooit gedoopt heeft. Die handeling van de doop verricht heeft. Maar wat wil die uitdrukking dopen met de Heilige Geest dan wel zeggen? Wel, het wil zeggen dat je ondergedompeld wordt in de Geest. In Handelingen 2 vers 38 tot 40 zegt Lucas dat de doop met de Geest betekent dat je vergeving van de zonde ontvangt en de gave van de Geest. En dat laatste wil niet direct zeggen dat je een of andere speciale gave krijgt, zoals bedoeld wordt in 1 Korinthe 12 tot 14, maar dat je de Heilige Geest zelf ontvangt. Dat de Heilige Geest woning in je maakt, dat hij in je komt wonen, dat hij je leven gaat bepalen. Je wordt dan doordrenkt van de Heilige Geest. En dat betekent concreet, gemeente, dat je hele leven op de schop gaat. Dan ga je inderdaad anders denken. Anders denken. Wij moeten anders gaan denken. Wij moeten anders gaan denken. Laten we dat eens even heel concreet maken in onze tijd. Ik noemde dat net ook al even. Maar wij moeten anders gaan denken als het over ons geld gaat. Daar moeten we eens goed over na gaan denken met elkaar. Wat zijn wij gericht op onszelf, op onze eigen situatie, op ons eigen voordeel, op ons eigen genot? Maar gemeente, in deze wereld is nood. Er zijn zoveel mensen die honger en dorst lijden. Wij moeten anders gaan denken. Wij moeten gaan delen. Dat is bekering. En er komt alles in het leven in een heel ander licht te staan. Dan ga je anders doen. Het gaat over de navolging van Christus. Kijk eens naar zijn leven. De Heer Jezus die heeft voor ons geleden. Die heeft het voor ons gedaan. Plaats vervangen. Maar hij heeft het ons ook voor gedaan. Heeft het ons ook voor gedaan. We moeten hem volgen. En in de doop met vuur gaat het om dezelfde doop. Maar dat geeft weer een ander aspect aan. Namelijk dat je gereinigd wordt. Het vuil wordt uit je leven weggebrand. Dat is maar goed ook, de oude mens, het oude leven gaat er helemaal aan als je gedoopt wordt met vuur, met het vuur van de geest. En gemeente, dat is in onze tekst een belofte, een zekerheid. Er staat, hij zal u dopen. Het gaat om een zekerheid die gebeuren zal als je tot hem de toevlucht neemt, dan geeft hij dat. Wil je wel gedoopt worden? Ja, we zijn heel erg erop gebrand dat we gedoopt worden. Onze kinderen gedoopt worden. Soms zelfs als wij zelf niet al te trouw zijn, maar dan moet toch ons kind gedoopt worden. We zijn erop gebrand. Maar wilt u wel gedoopt worden? Wil jij wel gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur? Als je op je in laat werken wat de consequentie daarvan is, wat dat betekent. De gemeente, het is in onze tekst een belofte. Het gaat om de zekerheid dat het gebeuren zal in het leven van hen die bekering zoeken. Die daarom bidden. Hij zal u dopen. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat we ons dat telkens weer laten vertellen door de minderen. Over de meerdere. Dat de minderen het vertellen om de meerdere te zoeken. En als dat zo plaats mag vinden in ons leven, gemeente, dan hoeven we Jezus' komst niet te vrezen. Integendeel, dan mogen we erom bidden. En dan zullen we er ook om bidden. In deze tijd van dreiging en onrust. Als wij Jezus hier hebben leren kennen. Als wij hem lief hebben en hem vertrouwen dat hij alles is in ons leven. Gemeente, dan zullen we met vreugde uitzien na de wederkomst. De engel zei tegen de discipelen, hij zal op dezelfde wijze terugkomen. Dat betekent waarschijnlijk op de wolken. Maar het betekent ook, gemeente, dat dezelfde Jezus zal terugkomen. En als u en ik nou hier deze Jezus hebben leren lief krijgen, dan zal die Jezus terugkomen. En broeders en zusters, jonge mensen, dan is het vervolgens eigenlijk onnodig om te zeggen dat het levensgevaarlijk is om Christus af te wijzen. Want als we niet tot bekering komen, dan zullen we niet voor Christus kunnen verschijnen op de jongste dag. En dan komen we bij ons derde aandachtspunt bij dat wat we lezen in vers 17. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Gemeente, Christus komt. Wat is dat soms voor ons een afgesleten boodschap? Maar hij komt. Net zoals het een keer kerst werd, die kerstnacht. Zo komt ook het moment dat hij een keer terugkomt. Misschien is het wel heel dichtbij. Christus komt. Johannes' boodschap is waar. De bij ligt reeds aan de wortel van de bomen. Hoezeer het ook lijkt in deze wereld dat het er niet van komt en dat andere machten het voor het zeggen hebben. Steeds weer voor het zeggen leggen te krijgen, lijken te krijgen en angst aan proberen. Ja, wat dat betreft, vanmiddag gaat het daarover bij gezondheid. Dan kunnen we die twijfel van Johannes wel begrijpen. Bent u het nou die komen zou, verwachten we een ander. Johannes die ging twijfelen. U twijfelt misschien ook wel, want u zegt van, als u toch kijkt naar deze wereld. Is het wel zo dat Christus regeert, dat hij na de hemelvaart zit aan de rechterhand van de hemelse vader? Maar de werkelijkheid is, gemeente, hij komt. En als hij komt, dan zal hij oordelen. De wan, de zeef is in zijn hand. En met de wan wordt waarschijnlijk een grote houten zeef bedoeld die gebruikt werd om het koren van het kaf te scheiden. Als het koren geoogst werd, dan zaten de korrels graan en het kaf nog door elkaar heen. En hoe scheidde men vroeger nu het koren van het kaf of andersom? Ik heb mijn vader dat wel eens horen vertellen. Dan deed men dat door zowel het koren als het kaf op een grote ronde zeef te scheppen. En vervolgens ging men in de wind staan en gooide zo naar boven en ving het weer op met de zeef. Maar ondertussen waaide de wind door dat naar boven gegooide zaad en het kaf heen. En het kaf dat lichter, een ander soortelijk gewicht had, dat waaide naar weg. En zo bleef alleen het koren over. Het werd gezuiverd. Wel, dat is een heel duidelijk beeld, broeders en zusters. Christus' komst is beslissend voor alle mensen. Alle mensen gaan op de zeef als Christus komt. Alle mensen. U, jij en ik. We gaan op de zeef. De bekeerden en de onbekeerden. Wij allemaal. Dat betekent ook alle die nu moord en dreiging blazen, aanslagen plegen en menen dat ze voor het zeggen hebben en menen dat ze angst kunnen aanjagen enzovoort. Allemaal op de zeef. Allen die christenen momenteel angst aanjagen, alle mensen. En dan zal blijken wie kaf en wie koren is. Het koren wordt geborgen, het kaf wordt verbrand in de oven. Dat betekent het koren ontvangt het eeuwig leven bij God. En het kaf komt in het onuitblusbaar vuur. Gisteren las ik in het RD, u ook misschien wel. Dat er sterk getwijfeld wordt aan het bestaan van hemel en hel. En dat dringt de kerken ook binnen. Zeker. Maar dan kun je toch niet om deze teksten heen. Dan moet je toch met deze tekst wat zitten te rommelen, dacht ik. Gemiddelde de prediking van Johannes de Doper is actueler dan ooit. En laat het waar zijn dat hij toen zijn prediking uitsprak, dat hij nog niet het volle zicht had op de heilsgeschiedenis. Maar dat betekent absoluut niet dat zijn prediking ons niets te zeggen heeft. Integendeel, zijn boodschap is 100% waar. Christus komt. En nog steeds mag gezegd worden, we leven nog in de tijd van de genade. Hij doopt. Maar er moet ook gezegd worden, hij zal zeven. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. En daarom blijven de goddelozen niet staan in het gericht en de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Gemeente, duidelijker kan het ons toch niet gezegd worden. Amen. We willen samen danken en bidden. We komen tot u, Heer, om u te danken voor uw woord. Dat we mochten lezen en overdenken. Wilt u het zegenen? We danken u, Heer, voor alle mogelijkheden die u ons biedt. Dat we leven in een tijd van genade. Dat we leven in de tijd die de eindtijd wordt genoemd. En waarin er wordt aangedrongen op bekering. Werkt dat in ons, Heer, opdat wij waarlijk bekeerd mogen zijn. Christus verwachten uit de hemel. Hij zal komen. Diezelfde Jezus. Wie is hij voor ons? Hoe zullen wij hem ontmoeten? Heren, wij bidden om het krachtige werk van de Geest in ons hart en leven. Wilt u met ons zijn, geef ons goede tijd tussen de diensten. Breng ons ook vanmiddag weer getrouw samen. Als we stil willen staan bij het werkelijk toch heel bijzondere, tragische, dat deze voorloper van de Heer Jezus Christus, die zulke heerlijke, ware dingen zegt, dat hij gaat twijfelen. Heer, maar laat het dan ook maar weer een bemoediging voor ons zijn, want het bespringt ons soms ook wel. Wilt u met ons zijn, neem de dank aan, hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 52, vers 6 en 7 als slot. Ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. En vers 7, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Maar dan zingen we dus straks na de zegen wat de toekomst brengen mogen. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.